alles, alle bewegingen wilt stoppen. U kunt zich straks verder, u kunt straks alles opruimen.
Zo, goedenavond, vrienden. We gaan proberen uw vraag te beantwoorden. Ik zal proberen zoveel mogelijk te beantwoorden, dus kort en krachtig. Wanneer ik denk dat een antwoord misschien onvolledig is, geef ik u de gelegenheid aanvullende vraag te stellen.
Het geestelijk weerbericht in kleuren voor de komende 2 maanden, alstublieft.
Bont en blauw.
Van welke planeet of ster zijn de lichtgevende bollen van Thomas Morton uit Zuid-Amerika afkomstig? Zij bezitten geestelijk bewustzijn en heten Krypton, Dius, Bius, Zen en Ur.
Tot mijn spijt kan ik het niet beantwoorden, ik ben er niet van op de hoogte.
En er wordt ook nog gevraagd, komen er meer van die geestelijk lichtgevende bewustzijn? Maar daar kunt u dus ook niks op zeggen, neem ik aan.
Nee, dat durf ik niet. Als ik geen gegevens heb, kan ik onmogelijk een antwoord geven. Ik kan u wat voorliegen, maar daar hebt u ook niets aan.
Wat is de inwerking van de Saturnus-Neptunus-conjunctie van 13 tot en met 18 november op Capricornus en op de mensheid?
Op het geheel van de mensheid betekent het een aanmerkelijke versnelling van de veranderingen die reeds op gang zijn gekomen. En zou dus aanleiding kunnen zijn voor een aantal opvallende gebeurtenissen op economisch en politiek terrein. Daarnaast mogen we wel enkele buitengewone natuurverschijnselen ook verwachten. Wat betreft invloed op Capricornus, hier wordt de behoudendheid door elkaar geschud. En ontstaat de bij bokken en geiten gebruikelijke raadloosheid, welke echter door eenvoudig verder gaan meestal op te lossen is.
Is Ceausescu van Roemenië nog nodig voor het zwart-wit evenwicht op aarde, of kan hij binnenkort ophoepelen?
Ik denk dat hij dus in de politieke hula-hoop-beweging van het hele Oostblok terechtkomt.
Komt er nog een tijd dat de UFO's niet zo heimelijk verschijnen?
Als u geduld genoeg hebt, dan zal het in een verre toekomst ongetwijfeld het geval zijn. Maar het is heel erg duidelijk dat een waarnemer in een helikopter geen neiging voelt om zich ergens te midden tussen de wilde dieren te gaan manifesteren. En ze zijn beschaafd genoeg om niet te schieten, wat mensen in dat geval wel doen.
Hebben vele Rastafari's zoals Bob Marley de klanken van de levensboom bestudeerd, wat ze in hun liedjes gebruiken?
Ja, je zou het kunnen zeggen, het is een bepaalde innerlijke techniek welke voert tot het kennen van persoonlijke klanken welke dan kunnen worden geënt op bestaande uit de hindoe-leer voortkomende klankenreeksen. En als zodanig zou je kunnen zeggen, er zijn er een aantal die inderdaad proberen om deze klankenreeksen te gebruiken en de hoop hierdoor naast een direct succes dus ook nog een zeker psychisch effect op het gehoor te hebben.
Wat is de invloed van de Möbiusring wanneer hij gedragen wordt bijvoorbeeld als koperen band?
Nou, praktisch nul. Kijk, een Möbiusband heeft dus alleen betekenis wanneer daar een beweging in is. En wanneer deze beweging bovendien beperkt wordt tot 1 van de vlakken, ofwel 2 bewegingen van verschillende aard die zich langs de 2 grensvlakken bewegen. Het zou dus duidelijk zijn dat de Möbius betekenis pas ontstaat op het ogenblik dat er ook werkelijk op deze vlakken een bepaalde werking bestaat. En dat beide werkingen op eigen vlak lopende dan in hun asynchroniteit een zekere vibratie teweeg brengen welke het effect voor het geheel zou kunnen zijn.
Wat voor effect bedoelt u daarop?
Dat effect is niet te zeggen wanneer u hem draagt van koper, maar aangenomen dat u hem zou dragen van twee gelijnde metalen, gescheiden door een laagje, dat dus niet geleidend is, dan hebt u inderdaad een soort sandwich effect. Zou nu de een grotere statische lading vertonen dan de ander bijvoorbeeld, dan kunnen hierdoor werkingen ontstaan die eventueel anomalieën zelfs in het menselijk lichaam, ook een groot gedeelte statische ladingen hanteert in het celwezen, dus kunnen redresseren ofwel verder verstoren. Dat is afhankelijk natuurlijk van de wijze waarop wordt gehanteerd.
Mag ik nog even daar wat voor vragen? Het instralen door een magnetiseur, zou dat een verbetering van de uitwerking?
De instraling van een magnetiseur is niets anders dan het neerleggen van een deel van de kracht van de magnetiseur in een voorwerp, waarbij moet worden beseft dat een zekere band tussen voorwerp en magnetiseur daardoor onverwijkelijk blijft bestaan. Wanneer er een bepaalde intentie is geweest bij de instraling, kan de zo daarin vastgelegde deelkracht dus inderdaad die werking als het ware proberen op te dringen aan het lichaam zelf en daarbij dus veranderingen teweeg brengen. Dat is mogelijk. Maar je kunt dus niet zonder meer zeggen dat als het gaat over die koperen meubiusring, dat de vorm daarbij bijzonder interessant of belangrijk is. Het is een bijkomstigheid.
Wat is er tegen astma te doen en wat is de geestelijke oorzaak ervan?
Bij astma zitten we met allerhand moeilijkheden. Het kan namelijk een stoffelijke zaak zijn, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen bijvoorbeeld. Het kan echter ook het gevolg zijn van geestelijke spanningen, emotionele moeilijkheden. Wanneer je die eenmaal hebt ontdekt, kun je ze vaak naar buiten toe brengen en daarmee vermindert dan de intensiteit van astma. En op den duur slijt ze weg. Een van de methoden die bij niet te vaak voorkomende gevallen wel eens kan helpen, is wanneer u niet daarvoor de nodige kruiden of stoffen hebt om de benauwdheid onmiddellijk op te heffen. Een paar borrels, gewoon jenever of zoiets. Dan ontstaat namelijk een afwijking van het gedachte- en gedragspatroon. En deze afwijking heeft dan meestal een wegvallen van de benauwdheid ten gevolge. Inderdaad.
Is het op emotionele basis manipuleren met groepen, zoals het wippen van bepaalde staatslieden, geestelijk geoorloofd, of kan men dat beter in de sferen doen?
Je kunt beter helemaal niet doen. Het is namelijk zo dat verschijnselen die stoffelijk zijn veroorzaakt uiteindelijk stoffelijk moeten worden opgelost. Wanneer een gemeenschappelijke mentaliteit ontstaat bij de mensen, worden ze daardoor gewipt, maar de relatie blijft een zuiver stoffelijke. Als je probeert dit zuiver geestelijk te doen echter, kom je nooit tot een aantasting van alleen de persoon of dienstfunctie. Je komt altijd tot een aantasting van de totale werkelijke persoonlijkheid. En dat impliceert dat deze kan antwoorden daarop. En dit heeft dan vaak onverwachte effecten.
Wanneer bereikt de Japanse maatschappij de uiterste limiet van het verdragen? En wat is het geestelijk voordeel van een Japanner die in Tokio woont?
In de eerste plaats, Japanners zijn niet erg verdraagzaam. Ze hebben alleen een bepaalde uiterlijke gedragscode die vaak volledig in strijd is met hun innerlijke gevoelens. Wanneer ze het uiterste bereikt hebben in dit volk, wanneer de mentaliteit van een deel van het volk verandert bij een ander deel gelijk blijft, ontstaat conflict. Dit conflict bestaat in wezen reeds nu en zal zich waarschijnlijk in de komende 3-4 jaren duidelijker gaan manifesteren, onder andere door aantasting van machtsposities die ondanks alles nog door de oude adel worden gehouden. Wanneer u zich afvraagt of een Japanner in Tokio voordelen bezit, hij weet al wat luchtverontreiniging is, terwijl sommige Nederlanders dat nog moeten ontdekken.
Hebben dieren en planten ook astrale, zelfs mentale lichamen? Tot hoe hoog en tot in welke sferen kunnen zij na de dood komen? Tot hoog zomerland of de vormloze sferen toe? En blijft na de dood in die identificatie met het astrale lichaam bestaan, zowel bij mens als dieren?
In de eerste plaats, dergelijke planten hebben over het algemeen wel een dubbel, mogelijkheid dus van een dubbel, maar hun werkelijke kracht en levenskracht bevindt zich niet in de plant, maar beweegt zich daar als het ware omheen. De werkelijke levenskracht zetelt hier in de aura, punt 1. Punt 2, de levenservaring maakt het scheppen van een beeld waardoor je in een zekere sfeer terecht kunt komen vraagwaardig. Zal dus niet te vaak voorkomen. Het bewustzijn kan zich dan bewegen in een vormloos welbehagen, een soort nirvana-sfeer, en daaruit pas weer gewekt worden op het ogenblik dat men zoekt naar een formulering of een persoonlijk begrip of een relatiebegrip, en dan keert men daaruit terug. Er is dus geen vergelijking met de menselijke bewustwording mogelijk in dit geval. Aan de ene kant lijkt het of ze veel hoger zijn dan u, wanneer ze overgaan. Aan de andere kant, ze zijn dit niet actief, maar inactief. En daardoor is de bewustzijnswaarde daarvan in feite bijna nul. Voldoende.
Is het waar dat Jezus altijd gehandeld heeft binnen het kader van, van de Joodse wet en de Joodse overleveringen, zich wel verzet heeft tegen de fouten in het Jodendom, maar zich eigenlijk nooit geheel bezig gehouden heeft met wat er buiten het Jodendom bestond? Dit roept de vraag op of Jezus wel voor een ieder gekomen was. De Griek Nicolai uit de Openbaringen stelde dat, en mogelijk alleen voor het Joodse volk.
Jezus was een Jood. Jezus leefde volgens de gebruiken en wetten en zeden van zijn volk. Maar dezezelfde Jezus, neemt u me niet kwalijk, had contacten met de Grieken, vele Griekse lieden. Zelfs de arts die bij zijn begrafenis was, Nicodemus, was een Griek en geen Jood. Verder had hij voortdurend ook contacten met de Romeinen, en in enkele gevallen heeft hij zelfs voor de Romeinen wat men noemt wonderen gedaan. Er kan dus niet worden gezegd dat Jezus zich niet Jood voelde, maar men kan ook niet zeggen dat hij niet regels volgde die buiten het Jodendom omgaan en waarbij hij allen in feite gelijkelijk benaderde zodra het ging om datgene wat hij leerde en datgene wat hij aan kracht en aan anderszins kon geven. Hierdoor zou kunnen worden gesteld dat de Jood Jezus leefde voor de mensheid binnen het kader van het Joodse bestaan en met eerbied voor de Joodse wortels waaruit hij uiteindelijk is voortgekomen. Voldoende.
De vorige spreker zei dat hij terug kon gaan in de tijd. Tevens liet hij weten zich zijn levens slechts zeer ten dele te kunnen herinneren. Hoe is dit te rijmen en hoe kun je terug in de tijd met een slechts partieel geheugen?
Ja, ik heb niet veel tijd helaas. Maar heel kort. Teruggaan in de tijd betekent je concentreren op een bestaansvorm of een deelherinnering uit een verleden. Hierdoor in een harmonie komen met al wat met dat verleden in verband staat. En zo tot een reconstructie komen van een deel van het verleden. Het is dus duidelijk, men kan gaan naar die punten die binnen het besef of bewustzijn aanwezig zijn, onverschillig of zij vorm omvatten of niet, onverschillig of zij deelherinnering zijn, wat geestelijk het meeste voorkomt, dan wel volledige herinnering. Maar terugkeer naar de herinnering betekent de harmonieën van die tijd herstellen en daardoor herbeleven. Echter, het herbeleefde wordt grotendeels weer vergeten, althans niet intens opgenomen, omdat nu eenmaal alleen de voor het ik belangrijke factoren uit een leven of zelfs een herbeleving worden geabsorbeerd en in het geheugen werkelijk worden vastgelegd. Voldoende?
Sommige helderzienden weten wie er 100 jaar geleden op hun stoel gezeten heeft. Waarom herinnert men zich dan zijn eigen levens slechts ten dele?
Omdat we hier met 2 totaal verschillende dingen te maken hebben. De eigen levens zijn die dingen die in u bestaan. Wat op de stoel heeft gezeten is alleen een kwestie van uitstralingen die aan de stoel hechten en die door een selecte benadering door de helderziende soms zelfs in opeenvolgingen en dateringen kunnen worden uitgedrukt.
Krijgt Gorbatsjov steun vanuit de geest, uw steun misschien?
Mijn persoonlijke steun niet, hij zou mijn harmonie niet zijn. Maar ik weet inderdaad dat men probeert hem te helpen om overeind te blijven in een tijd waarin zijn positie uiteindelijk nogal moeilijk is.
Zal het milieu nog onleefbaar worden voor de mens?
Dat zou over ongeveer 50.000 jaar het geval kunnen zijn, ja. Op het ogenblik niet. Wel kan worden gezegd dat de veranderingen in het milieu kunnen voeren tot een vermindering van het aantal mensen dat gelijktijdig op aarde kan leven en gelijktijdig bepaalde mutaties kan veroorzaken, zowel bij nu bestaande organismen als ook bij mensen en dieren.
Bedoelt u in dit geval minder mensen, minder zuurstofverbruik?
Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel alleen dat de levenscondities zich wijzigen en dat dus alleen bepaalde sterke figuren de verandering kunnen doormaken en die veranderingen ook genetisch verder kunnen geven. En dat daardoor een grotere selectie van mogelijkheden ontstaat dan nu gebruikelijk is. Waar minder mogelijkheden zijn, zal dus minder voorkeur voor incarnatie voorkomen.
De Phobos 1 missie is mislukt door een foutief commando van de computer. Is dat waar of niet waar? De Phobos 2 missie is mislukt voor wat het derde deel betreft, namelijk de nauwkeurige observaties van Phobos. Is dat waar of niet waar?
Ik vermoed dat in beide gevallen het gestelde niet tot de volledige waarheid kan worden gerekend. Er zijn bepaalde waarnemingen wel gedaan, het is mij bekend. Er zijn ook bepaalde fotografische vastleggingen die echter volkomen geheim zijn gehouden aan op het ogenblik alleen aan een heel select stel mensen ter beschikking staan.
Het beschreven in het boek De Meesters van het Verre Oosten van Spalding, berust dat op waarheid?
Berust Shakespeare op waarheid? Die is Richard II bijvoorbeeld op laat draven of zo. Maar er zit wel veel wijsheid in. Hetzelfde kun je zeggen over het boek van Spalding.
Wat zijn de kosmische invloeden van de toekomst en zijn die het gevolg van de gedragingen van de mens? En wat zijn de gevolgen?
Antwoord onmogelijk. De volgende reden. Kosmische inwerking zijn in feite alleen velden welke bepaalde eigenschappen kunnen versterken of verzwakken. De uitstraling van de mens kan daarmee meer of minder harmonisch zijn, maar dit is iets wat zowel voor de mensen als geheel als voor de eenling een kwestie is van een persoonlijke reactie. Hierbij zijn de invloeden niet zonder meer vast te leggen. Aan te nemen is echter dat gezien de huidige kosmische invloeden de mensheid in de komende 100 tot 200 jaar zeer grote mentaliteitsveranderingen zal ondergaan en als gevolg daarvan zullen dus de maatschappelijke relaties en verhoudingen eveneens grote wijziging ondervinden.
Wanneer gaan Japan en de Verenigde Staten capituleren voor het milieu betreffende de CO2-uitstoot?
Op het ogenblik dat ze degene die werkelijk regeren en de geldelijke macht in handen hebben ervan kunnen overtuigen dat er geen winst is te behalen door niet op het milieu te letten.
Wat is de geestelijke uitwerking van de mantra Kyrie Eleison?
Niet te zeggen. In de eerste plaats, er bestaan zeer verschillende intonatiemogelijkheden zoals u weet. De tweede plaats, het is een deel van een christelijk inleidingsgebed, een reiniging in feite voordat men tot offerande wil overgaan. In de derde plaats zal moeten worden gezegd dat voor elke mens op grond van zijn persoonlijke associaties de betekenis van deze woorden, door u als mantum aangeduid, dus kan verschillen en dat daarbij de innerlijke veranderingen eveneens dus voor elke mens afzonderlijk zouden moeten worden vastgesteld. Een algemene en voor allen harmonische invloed is hierbij, volgens mij althans, niet aan te geven. Over het algemeen echter brengt het voor de meeste mensen wel het volgende teweeg. Het eigen schuldgevoel wordt eigenlijk door het uitspreken van de mantra verminderd. Hierdoor komt een grotere aanvaarding van de krachten buiten het ik, zonder dat deze door angst belemmerd worden. Het resultaat kan zijn een gevoel van opluchting en een grotere geestelijke vrijheid, welke bij verdergaande meditatie of contemplatie, liever nog zelfs in dit geval, kan voeren tot een verdergaande verlichting.
Kan men geestelijk ruimtevaart bedrijven?
Het lijkt me niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om datgene wat je geestelijk waarneemt op een juiste wijze over te zetten in termen van het brein en bovendien als beeld nog in het brein te verankeren. En dat is het grote bezwaar. Je kunt echter wel uittreden en andere werelden bezoeken. Dat is mogelijk.
Was Ahasverus een echt bestaande Jood die Jezus weigerde even te rusten, waarna hij gedoemd zou zijn tot eeuwig zwerven? En waarin ligt zijn betekenis?
Het is een legende en berust niet op een reële persoonlijkheid, maar wel op het feit dat mensen die met Jezus te maken hadden en hem als het ware van zich af wilde zetten, daardoor later in persoonlijke moeilijkheden kwamen en in enkele gevallen door Jezus zelfs ervan verlost werden. Het is dus de wandelende Jood het schuldig geweten dat zichzelf probeert te reinigen, maar voortdurend daarbij verder moet gaan, omdat het probleem dat in het eigen ik ligt door uiterlijke zaken niet kan oplossen.
Voldoende. Welk bezwaar is er voor de arme landen om de hoog opgelopen schulden niet terug te betalen? En welke represailles zijn van de kant van de Wereldbank, de IMF, de rijke landen te verwachten? Een oorlog zal er niet van komen. En is het vooral een kwestie van moed, van durf, om de schulden niet terug te betalen?
Nee, het is gewoon een kwestie van nog meer krediet willen hebben. En dan moet je dus wel wat terugbetalen. En dan laat je het voor de rest zo lang aanlopen dat je, wanneer je uiteindelijk een deelbetaling aanbiedt, daarbij al enige vreugde wekt in de harten van bankiers die sommige rekeningen eigenlijk reeds hadden afgeschreven.
Kunnen reïncarnatieherinneringen bij vrijwel iedereen voorkomen, hetzij spontaan naar aanleiding van een bepaalde situatie, hetzij door het via een diepe ontspanning op te wekken of alleen bij helderzienden?
Kan bij praktisch iedereen voorkomen die in de juiste toestand van ontspanning is of wordt gebracht. De herinneringen blijven dan over het algemeen vaag, tenzij ze in hun formulering worden beseft, Dit kan meestal het beste door aantekening te maken of anderszins vast te leggen. Het is dus voor iedere mens mogelijk en niet alleen voor de helderziende. Wel heeft de helderziende het voordeel dat hij de scènes ook buiten zich projecteert, waardoor dus de omschrijvingsmogelijkheid aanmerkelijk toeneemt.
Kunnen zwakzinnigen niet onder hypnose en dus in regressie worden gebracht? En is het waar dat zij in zeer vele gevallen in de laatste vorige levens traumatische dingen hebben meegemaakt, wat nu nog, bijvoorbeeld concentratiekampervaring, in dit leven doorwerkt?
De mogelijkheid is niet uit te sluiten, maar algemeen is dit niet te stellen. Het is namelijk zo dat een op aarde leven met een verminderd mentaal vermogen of met een afwijkend emotioneel geheel vaak bijzondere ervaringen oplevert, welke geestelijk van groot belang kunnen zijn voor het toename van begrip en daardoor uitbreiding van bewustzijn. Het in hypnose brengen is alleen mogelijk wanneer een mate van concentratie bestaat in een individu. En deze kan auditief of visueel dan misschien wel worden gehanteerd. In dat geval is een zekere regressiemogelijkheid aanwezig. Daar echter over het algemeen de eenzijdigheid van de belangstelling erg groot is, bij dergelijke minderwaardig mag je misschien niet eens zeggen tegenwoordig. Maar in ieder geval dan zul je dus niet een voldoend diepe transe tot stand kunnen brengen. En wanneer je dat niet kunt, is regressie onmogelijk.
Kan men via regressie ook de periodes tussen de incarnatie terughalen? En is het waar dat die periode in het algemeen meer een rust, dus een soort vakantieperiode is, waarin men in het algemeen weinig leert en dat het werkelijke leren in het algemeen op de aarde plaatsvindt?
Zeer globaal gesproken hebt u wel gelijk. Voor de meeste mensen, sommige mensen die naar het buitenland gaan met vakantie, leren daar iets. De meesten blakeren alleen iets. Dus in dit opzicht hebt u gelijk. Wat betreft de herinnering, bij zeer velen is de herinnering alleen duister tussen de incarnaties. Bij enkelingen is er een vage herinnering, en dat is dan over het algemeen een soort niet gedefinieerde vakantiesfeer. Voldoende?
Is het voor u waarneembaar of vaststelbaar waar wij als geest eventueel waren toen de aarde nog maar net ontstond, of zelfs toen de zon nog maar net ontstond?
U bent altijd deel geweest van een gering bewustzijn dat in de ruimte aanwezig was op het ogenblik dat de eerste grote stuwing ontstond. Dus u was er altijd al. En waar u dus was voordat de aarde of zelfs de zon er was. Misschien in de ruimte. Ik neem aan dat dat heel wat mensen is gebeurd, want er wordt op aarde veel uit de ruimte gezwampt. Maar daarna heeft men misschien ook op andere werelden geleefd. Het hoeft niet alleen op aarde te zijn. En men is uiteindelijk tot deze incarnaties gekomen. Voldoende?
Is het voor u een zichtbaar, reëel, constateerbaar feit dat zielen eerst als dier geleefd hebben en daarna in mensvorm incarneren? Of is dit een waarschijnlijke conclusie? En hetzelfde voor het geval dat de planten in dieren incarneren?
Geestelijk gezien is het een constateerbaar feit. Voor u is het alleen een veronderstelling.
Welke grondgedachte zat achter de bloedoffers bij de Joden, ook bij Mozes wel? En is dit geen dwaasheid?
Alle geloof is in zekere zin dwaasheid, omdat men irrationeel handelt om aan bepaalde gevoelswaarden tegemoet te komen in de hoop daardoor concrete resultaten te veroorzaken. Vergeet niet, Mozes komt uit Ur, waar onder andere zon- en maanaanbidding waren. De volkeren die samen zijn uitgetrokken hadden verder nog vuuraanbidders en anderen bij zich, waar dus veel goden. De offers die men bracht waren in al die godsdiensten gebruikelijk, daar men bloed zag als een verbinding tussen hemel en aarde. En de mogelijkheid dus ook om bepaalde wensen aan de hemel kenbaar te maken en door het geschenk een zekere verplichting om iets te doen te scheppen. Dit is in het Jodendom voortgezet en is uiteindelijk tot een offerritueel geworden, waarbij het enige offer dat eigenlijk van belang is, het je vrijkopen door het offer is van bepaalde gevoelens van ongeluk, onderworpen zijn, het scheppen van nieuwe mogelijkheden voor jezelf. En wanneer je dat psychisch doet, dan zullen daardoor stoffelijk vaak resultaten kunnen ontstaan. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar het is bijna tijd.
Volgens de traditie nog twee vragen, geloof ik. Hè?
Ja, zo.
Ja, zoiets. Nou, doen we dan.
Waar kwamen de UFO's vandaan die onlangs in Rusland en Siberië geland zijn? En zal men die serieus nemen of wegpraten?
Oh, ze worden ongetwijfeld weggepraat. Dat is onvermijdelijk. En waar ze vandaan komen, ik zou het niet kunnen zeggen. Het waren landingsschepen. Ik neem echter aan dat ze behoren bij een van de kruisers die in de Siriuslijn op het ogenblik zich beweren.
Wat denkt u van de... wat denkt u dat de aard of achtergrond is van de grote gele cirkels geconstateerd in de weilanden in Engeland?
Er zijn verschillende verklaringen voor. Zelfs dat het een zekere schimmel kan zijn die optreedt en inderdaad ook dat verschijnsel geeft. Maar wanneer daarbij niet alleen vergeling, maar ook een zeer sterke verdroging op korte termijn optreedt, dan is aan te nemen dat er een zwaar voorwerp opgerust heeft. En dat dit voorwerp bovendien een hogere temperatuur of een andere uitstraling moet hebben bezeten, waardoor vocht dus inderdaad is uitgedreven. Anders kan het niet op korte termijn ontstaan. En dan zou dat misschien een landingsgestel kunnen zijn van een of ander voertuig. Het zou ook gewoon een meteoriet of iets zwaars kunnen zijn. Maar dan zou er ook een put in moeten zitten. En die is, zover mij bekend, niet geconstateerd. Dus de mogelijkheid is zwammen. Bepaalde zwammen. Wie zijn daarvan kan die afwijking veroorzaken. Bepaalde schimmels kunnen het wel veroorzaken, maar dan is de vorm niet zo regelmatig. Daarnaast dus zeer sterke druk plus hitte of uitstraling door de uitdroging ontstaat. Dit laatste kan worden geleerd met vliegende schotels. Wanneer dus beide andere verklaringen niet blijken te kloppen, is deze laatste waarschijnlijk de juiste. Daarmee heb ik de laatste vraag beantwoord, vrienden. Blijft ons nog over om een korte slotimprovisatie te houden. Mag ik u vragen om er één of twee woorden als onderwerp te geven?
Saffier.
Huh?
Saffier.
Winter.
Kerst.
Nou, ik zou dus zeggen dat in de winter een ster als een saffier schittert schijnbaar de piek van een kosmische kerstboom. Dan hebt u ze bij elkaar. Een steen met vuur en glans. Kristal dat in zichzelf vibreert en rond zich vaak harmoniseert wat het bereikt en toch weer kaatst. Is niet alsof een jaar getij zich afspeelt in het werken van de steen en zo uit zich alleen reeds voortbrengt, ook getijden die in bewustzijn, in de bloedstroom en gezondheid van de mens spelen binnen zekere grens en zo hem geven harmonie of een verstoring ook daarvan, omdat niet elke mens de straling even goed verdragen kan. En als u denkt aan wintertij, dan weet u, in de schijn van storm en sneeuw, in de bittere felle kou, in het bevroren water, daar is reeds al volbracht wat voor de lente later noodzakelijk wordt. Want winter is een deel van kringloop in het geheel. Zo is het met de steen. zo is het in het geheel met al wat mens beleeft. En kerstmis is een mijlpaal slechts, die in de jaargetijden kenmerk geeft van hergeboorte, herbeleven, her ook sterven, herbegaan en in het ik opnieuw de waan van schijnbaar ondergang beleven, om gedreven door de krachten die in het ik ook voortbestaan, dan toch tot lente knop te worden en in een wereld op te gaan waarin men dan opnieuw beleeft, totdat het kerstfeest zegenend weer de band van het begin en van het einde geeft. En waar geleefd en waar gezijd, en of gedroomd van ondergang of van de eeuwigheid, voor u is het kerst ook alle dagen, want steeds begint ge weer opnieuw en steeds weer ziet ge hoe de dagen die zijn geweest de vruchten dragen, die mogelijk licht of nieuw ontwaken of nieuw beseffen doen ontwaken. En telkens in een hoogtij tegenover kerst, het verst in schijn van hergeboorte weer verdreven, blijkt hoe de oogst van het ervaren met het verleden wordt verweven en allen keren tot één kracht. Want in de werkelijkheid zit raster van kristal als in beryl, als in elke steen, in elk leven. En volbracht wordt dan de werkelijkheid die in het ik als eeuwig zijn voor altijd reeds is neergeschreven. En daar wou ik het bij laten. Ik hoop, mijn vrienden, dat het u niet teleurgesteld heeft. Is het wel het geval, nou ja, u heeft misschien nog een voorzitter om u bij te beklagen of zo, want ik ga erom door. Ik kan u alleen dit zeggen. In de komende dagen zijn er veel eigenaardige ontwikkelingen en verstoringen. Blijf kalm. Wanhoop aan niets, ook niet aan uzelf. Ga gestaag verder, want de komende tijd wordt lichter en sterker voor de meesten van u, wanneer ze het onverwachte maar kunnen verdragen. Goedenavond.
Dit was de laatste bijeenkomst in 1989. De volgende is dus weer in het nieuwe jaar. U hebt al een briefje gehad met de data. Maar onthoud dus steeds dat het de tweede woensdag van de maand is. Behalve de maand april. Want in de maand april valt de tweede woensdag omstreeks de paasdagen. En dan is het dus paasvakantie. Vandaar dat er in april geen bijeenkomst is. Ja? Ik wens u verder het allerbeste. U hoeft nog niet meteen weg te gaan. U mag ook nog even blijven. De volgende metro vertrekt over ongeveer 12 minuten. En het is 5 minuten lopen hier.
Schoon woord was een beetje lang.